Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Dit is de voetbalpodcast Kick-off van De Telegraaf. Met chef voetbal Valentijn Driessen, Ajax-volger Mike Verwij en Pim Cedé.
Ja, heren, zijn de elektrische auto's opgeladen voor de tocht naar Frankfurt am Mainz?
Ja, ongetwijfeld bij onze collega's, maar niet bij ons.
Nee? Ik hoop dat ze het vliegtuig opgeladen hebben.
Ja, maar hoe ga je niet rijden dan? Dat is toch beter voor het klimaat ook en zo?
Ja, dat is zo. Maar als je een stekkerauto krijgt en je moet naar Frankfurt, dan kun je beter vliegen.
Ik zag net
je moet twee keer aan de stekker en dan ben je er. Dus onderweg twee keer. En ik moet eerlijk zeggen, ja, de prijs naar Frankfurt was, ik meen, €200. Ja. En weer vliegen.
Ja, het klimaat
We hebben een boom gekocht in Brazilië.
Maar het bijkomende probleem is dat die tankpas, die is nog alleen voor Nederland. Tenminste, die van mij.
Ja, dat klopt. Ja. Toen ik koffie haalde, zag ik zo'n op koffieapparaat verscheen zo'n boodschap. Ja. Maak plaats voor de ander als je klaar bent met laden.
Ja, doe ik woensdag.
Ja, oké.
Maar de kop is er als Nederland verliest van Duitsland.
Dan?
Ook aan je baalt als
een stekker, inderdaad.
Ja.
Ja, ik moet zeggen, de afgelopen wedstrijd tegen Schotland, ik was iets later, want het heeft me echt een kwartier geduurd voordat ik nou precies snapte hoe die nou speelde.
Nou, dan was jij nog heel snel.
Het was echt een raadselachtige formatie.
Ja, en als je daar dan wat van vraagt, dan kijken ze aan of je gek bent geworden en dat het voor iedereen duidelijk was. En Koeman zei van, ja, ik heb ze echt niet met de moeilijke opdracht het veld ingestuurd, zeker niet. Nou, daar begrepen er echt geen ruk van. Zowel verdedigend als aanvallend, want er deugde gewoon helemaal niets van.
Maar je moet die boxformatie hebben op het middenveld. Dat werkt dan goed, geloof ik.
Ja, maar kijk, Koeman die is speler geweest bij Johan Cruijff. Nou, en ik weet zeker, Johan Cruijff heeft het echt nog nooit over een boxformatie gehad. Mm. En dat is toch een van de beste, sowieso de beste speler die Nederland ooit heeft gehad. Maar ook een van de beste trainers. En met een vooruitziende blik, een visie en weet ik wat allemaal. En ja, dit hoort er tegenwoordig allemaal bij. En Koeman doet er heel hard aan mee. En Sip Kuijlshof, die krijgt natuurlijk allerlei aanwijzingen van Arne Slot. En dat moet waarschijnlijk allemaal doorgevoerd worden. Ja, het wordt echt veel moeilijker gemaakt dan het in werkelijkheid zou moeten zijn.
Ja, want de theorie van Johan Cruijff was gewoon 4-3-3 spelen. Want dan heb je de meeste driehoekjes op het veld. En dat is het simpelste voor iedereen.
Ja.
En het moeilijkste is simpel voetballen, zei Cruijff altijd. En Koeman die maakt het wel heel moeilijk.
Ja, maar een driehoekje is geen box. Wat stelen voor van
doe
die
je
box?
Dat in een box of in een blok allerlei driehoekjes maken? Dat is best wel moeilijk, is dat?
Ja. Vandaar de kop, schots en scheef.
Maar wat is het idee van die box, dat de bezetting...
Ja, ophouden, Pim. We gaan lekker door.
Ja? Nou ja, het is toch wel relevant natuurlijk, toch?
Eh?
Het is wel relevant als hij bedenkt...
Ja, maar hij gaat hier toch niet mee door, mag ik aannemen. Dus...
Nou, die boxbezetting, die moet je altijd hebben.
Wat wel heel erg opviel na afloop in de mixzone was dat de spelers...
Hoe zaten jullie als journalisten in een boxformatie?
Zeker.
Ja?
En wij zaten in een driehoek.
Met Jeroen erbij. Jeroen punt naar voren.
Ja. Daarom.
Ja, die was een beetje de Xavi Simons van de journalisten.
Nou, Jeroen speelde beter, hoor.
De Joey Veerman.
Jeroen had geen balverlies.
Jeroen had geen fout, hoor. Die was foutloos.
Ja, maar goed, jij was aan het vertellen.
Na afloop in de mixzone hadden de spelers het over... ja, we waren veel te slordig. Maar dat kwam omdat ze gewoon zich totaal geen raad wisten met het systeem. En die onzekerheid zorgde ervoor, samen met de druk van toch wel een interland... en voor sommigen is het ook aan je schuurt kennelijk heel erg zwaar om te dragen.
Mm-hmm.
Ja, dat balverlies, dat slordige, dat kwam omdat ze gewoon geen enkel houvast hadden... aan welk systeem dan ook.
Nee, er komt net een bericht binnen, zie ik. Koopmijners niet mee naar Duitsland. Ten Koopmijners reist niet mee met Nederland zelf naar Frankfurt. De middenvelder van Atalanta heeft afgelopen vrijdag in de wedstrijd tegen Schotland een blessure opgelopen. Is niet op tijd fit voor de ontmoeting.
Hij trainde ook al niet mee.
Hij valt er weer eentje af.
Het was heel kort dat hij speelde. Ja. Hij kreeg nog wel een hele goede kans.
Een grote kans, ja. Nou, wat Mike zegt over dat shirt. In het shirt van Atalanta schiet hij er gewoon blind binnen. En nu schiet hij een blind stadion uit.
Ja.
Dus dat is wel een beetje het verschil. Maar... ter verdediging van de jongens die eigenlijk door de mand zijn gevallen. Hè, want de Frimpong werd dan genoemd, Xavi Simons werd genoemd, Mats Wiever. Is het wel zo dat zij geen van allen eigenlijk op de plaats speelden waar zij normaal hoorden te spelen? En met de opdrachten die zij normaal iedere week bij hun club moeten volbrengen. Dus ja, ik begrijp heel goed dat spelers de weg kwijt waren. Ja.
En wat je heel erg bij Frimpong zag, en dat hoorde je ook in alle voetbalprogramma's wel. Kijk, die is in Duitsland in zijn kracht als wingback als hij komt. Dus voorin komt. En niet als hij daar al staat. In balbezit van Nederland stond hij daar gewoon als rechtsbuiten. Ja, die jongen die moet je dan wel een keer, en misschien, dat zal tegen Duitsland denk ik niet gebeuren, want dan zal Dumfries wel spelen, maar misschien de tweede helft. Ja, die moet je dan wel een keer als wingback proberen. En niet in dit, wat is het? In
balbezit. Ja, ik vind die discussie Frimpong, Dumfries, ja, die bestaat voor mij helemaal niet. Want Dumfries is gewoon vast de eerste man. De man speelt bij Inter Milan, finale van de Champions League, zit op een veel hoger niveau dan Frimpong. Frimpong is een leuke draver bij Bayer Leverkusen. En that's it. En laten we hem nou ook zo beoordelen. Want Dumfries is toch gewoon een vaste waarde voor Oranje. Waarom moet Frimpong getest worden als op de plaats van Dumfries?
Kan hij niet op links
als een wingback? Als Dumfries geblesseerd is, dan komt Frimpong pas in beeld. Simpeler kan het toch niet zijn?
Ja, koploper van waarom Duitsland speelt hij.
Ja, maar er spelen meer spelers bij de koploper van Duitsland.
Klopt.
Wiertz.
Zeker.
Florian, Florian.
Die had lang nodig, hè?
Die gates, ja.
Nou, inderdaad, ja. Ik zag...
Weer een paas van Kroos. Nou, en hoe heet dat over Blok? Ja. Wat je ook verzint. Toni Kroos komt terug bij Duitsland. Is gewoon de grote regisseur, de architect. En Duitsland begint ineens te voetballen. En ze met Real Madrid precies hetzelfde.
Ja, je bent
dus het ligt gewoon aan individuele spelers. Ligt er gewoon. Aan appeltje de kwaliteiten.
Appeltje eitje toch, die Duitsers?
Ja.
Ja, zeker. Precies, ja.
Maar zo goed waren ze ook weer niet, hè?
Nou,
de eerste helft werden ze gewoon, ze scoren na 6 seconden, maar daarna werden ze, of 7 seconden, maar daarna werden ze gewoon even gewoon 25 minuten van het kastje naar de muur gestuurd.
Ja. Kregen nog wel een paar goede kansen.
Later zeker, ja.
Maar ook op, ja?
Nee, ook, kijk, Willem van Hanegem, die kwam in zijn column in de AD met een enorm, dat zat politiek achter dat Wiever zo hard aangepakt werd.
Willem is zelf gelukkig nooit van de politiek.
Nee. dat is
zelfs die Heijn, die Feyenoord supporter.
Begin nu heel hard te lachen.
Proest het bijna uit, ja.
Nee, maar Wiever, ja. En het was natuurlijk ontzettend sneu dat vlak voordat hij gewisseld zou worden. En dat zou al gebeuren, want hij speelde daarvoor al heel slecht. Maar vlak voordat hij gewisseld zou worden, geeft hij nog even de schot, de allergrootste kans. Die bal die werd op de lat geschoten. En als je dan naar de kant moet, snap ik dat je een heel vervelend gevoel hebt. Maar Wiever bij Feyenoord en Wiever in het Nederlands elftal, eigenlijk een beetje het Teun Koopmeiners-syndroom. Ja, die heeft het Nederlands elftal nog niet echt laten zien wat hij bij Feyenoord wel laat zien.
Maar ligt dat dan aan Wiever en Koopmeiners of ligt dat aan de formatie?
Aan de box.
Nou ja, ik kan me voorstellen dat je... Ik bedoel, het middenveld, dat werd een soort van overlopen door die schotten. Ja, daar sta je als controlerende middenvelder.
Dan sta je dan in je box.
Ja, nee, maar dat is natuurlijk ook het geval.
Met die baby's, dan kom je er niet uit. En dan,
Nee. Ja.
Dan word je omver gespeeld.
Want het is wel structureel dat... Nou, nu Reinders, die je moet lachen. Maar Reinders, die houdt zich wel staande in die box.
Ik moet lachen.
Maar de rest struikelt er de hele tijd.
Ik moet lachen om de column van Wim Kier. Want wij hadden echt een keurig verhaal over Reinders en hoe goed hij had gespeeld. En je slaat een pagina door. En Wim Kieft zegt, maar dat moet niet worden overdreven. Ja,
was het de column van Wim Kieft of de column van Valentijn Driessen, vroeg ik me af.
Opgetekend door Valentijn, maar dat is wel Wim's eigen mening. Hoor.
Dit was de mening van Wim Kieft. 100%.
Hij had eerst mijn column gelezen en dan zegt hij, kom maar op.
Nou ja.
Dit is wel Wim's eigen mening.
Dit was Wim's mening. Oké, laten we
maar even. Hij heeft natuurlijk wel gelijk.
Nou ja, over fenomenale goal natuurlijk.
Ja, maar kom op jongens, het is oefenvoetbal hè, dit.
Ja, en Reinders zei zelf wel van, hij was verbaasd hoeveel tijd hij kreeg. Hij kon hem nog een keer goed leggen.
Ja.
Maar hij schoot hem wel geweldig binnen. Ja.
Speelde toch een
beetje
een
niveautje Florian. Dat was precies hetzelfde. Die kreeg ook heel veel tijd.
Ja.
In die 6 seconden kreeg hij toch nog heel veel tijd van die Fransen. En hij kon hem ook goed leggen en inschieten. Maar dat zijn nu niet ineens de twee wondervoetballers hoor.
Okay.
Florian en Reinders, we gaan ze wel zien, maar niet als wondervoetballers.
Maar die maakt gewoon, als je ziet dat Koopmeiners teleurstelt, dat Wiever het moeilijk heeft. En Reinders doet het wel gewoon hartstikke goed op dat middenveld.
Ja, en Veerman viel heel goed in. Dat mag je ook niet altijd roepen van Willem van Hanegem lastig.
Nee. Wat is dat toch met die Veerman? Waarom ligt dat zo gevoelig? Want jullie zijn altijd heel enthousiast over Veerman.
Ja, journalisten zijn een enorme fan van Joey Veerman.
Ja.
Ik ben wel een hele grote fan van Joey Veerman.
Ja. Maar waarom?
Ik ben hier geen fan van Joey Veerman, maar ik ben wel fan van het spel van Joey Veerman. zoals hij voetbalt. Dat zie ik graag, ja.
Ja.
He, hoe heet dat? Zowel kort als lang. En natuurlijk mankeert ook best wel wat aan. Maar hij heeft wel oog voor de diepte en voor andere lopende spelers. En legt ze op je stropdas. Beetje ouderwets.
Maar het is wel mooi dat die Veerman die roept dat wel op. Want wat, you love him or you hate him. Heeft het ook iets te maken met de contraien waar hij dan vandaan komt? Een beetje dat Noord-Hollandse. Hij voetbalt natuurlijk bij PSV.
Dat eigenzinnig ook.
Wat is dat?
Hij krijgt een vraag en stelt een wedervraag aan een verslaggever. Nou, Joey, hoe vond je dat gaan? Ja, hoe vond jij dat ik eigenlijk was? Vraagt hij aan Rick Elfrink van het Eindhoven Dagblad na die wedstrijd tegen Dortmund.
Die winnaar van de sportjournalist van het jaar.
Dat was natuurlijk een uitstekende vraag. Hoe voel je dat het gaat? Nee. Kijk, als ik dat soort vragen nou meer stel, dan kom ik misschien ook nog een keer in aanmerking voor die prijs.
Nou, op jouw vraag was al wat commentaar over Xavi.
Laten we dat inderdaad maar. Nou ja, goed, nog heel.
Ik heb ook nog wat aan Joey ook gevraagd. Of hij het verschil maakte. Totdat hij erin kwam.
Ja, dat heb ik gezien, dat fragment.
3-0.
Ja. Dus misschien heb ik een steentje bijgedragen, ziet.
Ja.
Maar goed.
Totdat hij erin kwam 1-0 dus.
Toen was het 1-0 en daarna werd het 4-0. Dus,
had hij een assist?
Nee, dat heeft hij niet nodig.
Nee.
Om goed te spelen, vindt hij zelf.
Nee, maar het is toch fascinerend. Ja. Hè? Maar hij roept een beetje dat gevoel op bij... Heb je andere spelers die dat ook een beetje, weet je, waar je dan een beetje een beetje jeuk van krijgt of zo? Of dat...
Nee, niet echt. Ja, je bedoelt, in wedstrijden krijg ik van heel veel spelers jeuk.
Ja.
Als ik ze zie, ja.
Is het bij Veerman niet dat, weet je, hij heeft natuurlijk prachtige passes, weinig balverlies, maar dat het misschien qua als de tegenstander de bal heeft en het loopvermogen,
dat
soort
zaken. Best, dat zou best. Ja. Michel Boerenbach, die oudspeler van PSV en Roda, die vroeg mij mijn favoriete elf. Na de wedstrijd tegen... Nee, toen zat ik Duitsland te kijken. Duitsland-Frankrijk. Of Frankrijk-Duitsland. Dus ik geef mijn favoriete elf. Toen zegt hij, er zit wel heel veel voetbal in. Daar gaan we geen bal terug veroveren. Nee, ik hou van voetbal.
Ja. Ja.
Als jij hem hebt, dan heeft een ander hem niet.
Oké. Maar het ging even over de vraag inderdaad aan Xavi, aan Koeman, bedoel jij toch, Mike? Over Xavi Simons.
Ja, zeker.
Ja. Ook over hoe lang je Xavi Simons nog de hand boven het hoofd gaat houden.
Ja, kijk, bij Koeman heeft hij volgens mij nu bij 11 interlands heeft hij gespeeld, 10 in de basis. In 10 interlands mag je wel iets van verwachten van iemand. En hij heeft eigenlijk nooit thuisgegeven. En ik begrijp best dat een hele jonge speler, hij wordt nu 21 volgende maand. Dus je mag echt wel iets verwachten. Hij speelt op een hoog niveau. Ja, en hij levert gewoon niet. En dan zijn de anderen die moeten een kans krijgen. Bijvoorbeeld Donny O'Malen. Nou, en ik denk dat nu dat moment is aangebroken. Want hij was tegen Schotland echt verschrikkelijk. En wat ik dan helemaal erg vind, is dat hij de bal gaat halen bij Van Dijk en Ake. Mm. Voor de opbouw. Ik begrijp best dat de opbouw was niet goed verzorgd. Maar dat kwam ook weer door dat rare systeem. Maar het is natuurlijk niet de opdracht van Xavi om dan maar de opbouw te gaan verzorgen. Bij Leipzig doet hij dat wel. Maar niet bij het Nederlands elftal hoort dat niet. En hij liep eigenlijk als een kip zonder kop rond. Ja, en na 10 wedstrijden denk ik, dan maar iemand anders. En dan kan hij later zich weer terug knokken.
Maar die assist van Veerman bij Weghorst was prachtig, hè?
Was die van
Dat was wel een assist, hè? Ja. Maar moet Xavi Simons dan weer niet op de plek van Wijnaldum?
Dat was gewoon een corner, toch? Of zo?
Ja. Ik had het zeker.
Ja. Wat? Maar moet Xavi Simons dan niet op de plek van Wijnaldum? Dat hij echt
dat zou kunnen, maar je voelt natuurlijk aan alles dat Koeman graag Wijnaldum wil betrekken. En dat hij dan op zijn favoriete plaats mag spelen, dat begrijp ik wel. Want dan kan je zien hoe dat ook met de combinatie met Depay. Nou, dat ging helemaal niet, maar dat wil Koeman natuurlijk wel graag zien.
Ja.
Dus
ja,
die zal hem daar wel weer een keer gebruiken. Maar Xavi Simons heeft ook op 10 gespeeld, hoor. Bij het Nederlands elftal in die afgelopen 10 interlands.
Ja.
Dus het is niet zo dat hij altijd in een hele vreemde rol is gebruikt door Koeman.
Ja, ik heb wel het idee bij Xavi dat... Hoe heet dat ook weer? Dat hij zeg maar de ketchup fles of niet?
Een ketchup fles?
Ja, als eenmaal zeg maar dat eerste doelpunt valt.
Ja.
Dat het dan gaat lopen. Maar ja, die jongen... Hij is zo overijverig en zo op zoek naar zijn doelpunt dat volgens mij heel erg tegen hem werkt. Als hij zo gaat voetballen, als hij in Leipzig doet, dan komt het vanzelf. Alleen het is allemaal zo geforceerd. Zo komt het in ieder geval van de
team. Ja, maar zo geforceerd speelt hij ook wel bij Leipzig, hoor. Want ik heb die wedstrijden nog zitten kijken tegen Real Madrid. En die is die ook, dus hij is zo bedrijvig. Het is net een mier. Ja, wat dat gaat, dan van overal zie je hem. En hij wil van alles en nog wat. En dat is ook bij Leipzig. En hij neemt de vrije trappen, de corners. Hij doet daar alles.
Ja.
En dat neemt hij ook mee naar het Nederlands elftal. Dus je zou zeggen, dus dan moet het daar ook lukken. Maar
dat is aan de coach om die mier netjes in het rijtje te laten lopen.
Ja. Maar dat lukt nog niet echt. Ook niet in de box.
Nee. Jongen. Dat zal Koeman hoofdbrekers bezorgen.
Wordt wel mooi uitgesproken in het Westland, mier.
Hoe dan?
Mia.
Oké, gaan we naar de stellingen. Duitsland wordt Europees kampioen.
Eens.
Oneens.
Xavi moet uit de basis Oranje.
Oneens.
Eens.
Malen moet in de basis Oranje.
Eens.
Hans Nijland moet voorzitter van de KNVB worden.
Mike wil met 12 man gaan spelen, geloof ik, zo te horen.
Een beetje de Geert Wilders van... Gewoon wel geld bij.
We gaan helemaal niet bezuinigen.
Ja. Hans Nijland moet voorzitter van de KNVB worden.
Eens. Beste nieuws van het weekend.
Ja, ik snap nog steeds niks van de opstelling van Koeman tegen Schotland.
Eens.
En Geraldo Becker zou een aanwinst voor Ajax zijn.
Oneens.
Eens.
Oké.
Okay. Op dit moment is iedereen een aanwinst voor Ajax.
Wat drinken jullie zo voor de podcast? Om je op te peppen?
Om me op te peppen? Nou, ik heb hier nu... wat is het? Cappuccino staan.
Ja. Red Bull drinken voor de wedstrijd, dat moet kunnen. Er ging iets rond over Memphis dat hij een Red Bulltje wegtikte in de...
Nou ja, of die nou een Red Bull wegtikt, of druivensuiker neemt, of tabletten met een hoop suiker. Het is allemaal hetzelfde, dus ja. En dit gaat misschien wel heel snel je bloed in. En het is niet verboden, volgens mij.
Nee, we moeten ook een beetje oppassen dat niet alles wat Memphis doet nu fout is. Kijk, er zijn een heleboel mensen die hebben behoorlijk wat weerstand tegen die jongen. En dat komt natuurlijk ook door zijn rare post over Quincy Promes. Nou ja, hij laat een vriend niet vallen, daar hebben we het vrijdag over gehad. Dat is op zich heel erg goed. Ja, als die jongen dan een Red Bulletje drinkt. Ja, misschien moet hij dat ook niet voor het oog van de camera doen.
Nee, is prima.
Maar het slaat helemaal nergens op om daar nu over te vallen.
Zullen we het even over Hans Nijland hebben? Want dat was toch wel... was het eigenlijk onverwacht nieuws?
Totaal onverwacht.
Pauw die lijkt voorzitter van de KNVB te worden. Natuurlijk een politieman die ook zegt... we willen geen uitsupporters.
Ja, daar ben ik ook voor. Ja.
En Hans Nijland die is eigenlijk vanuit het supporterscollectief... naar voren geschoven om tegenkandidaat te zijn.
Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik heb niet nagedacht over tegenkandidaten... maar de supporters wel. En dat is natuurlijk omdat ze in het nauw gedreven werden... door die kandidatuur van Frank Pauw. Die politiecommissaris. En... ja, zij zijn bij Hans Nijland uitgekomen. En ik heb helemaal niet aan Hans Nijland gedacht. Maar ik vind het een geweldige keus. Zou het zijn. En ik ben heel benieuwd hoe de voetballerij hiermee omgaat. Hè? Hoe de clubdirecteuren die in de bondsraad zitten. Dat zijn 30 clubdirecteuren van profclubs. Maar ook 30 amateurafgevaardigden. Of ze de team weten te vinden die achter Hans Nijland gaan staan. En de man heeft zijn sporen verdiend in het amateurvoetbal, in het profvoetbal. Bij de KNVB, lid van verdiensten van de KNVB. Bezoekt heel veel amateurclubs voor lezingen. Dus de man weet 100% wat er allemaal leeft in de voetballerij, in de Nederlandse voetballerij. Het enige wat je kan zeggen, het is geen diplomaat. Maar dat is ook wel eens lekker om zonder diplomaat op stap te gaan. En hij, misschien dat Marianne Verleeuw hem af en toe niet verstaat. Omdat hij nogal in het dialect praat. Maar ja, wat is daar mis mee? Inhoudelijk denk ik dat hij 10 keer beter is dan Frank Pauw. Omdat hij met zijn poten in de modder heeft gestaan in de voetballerij. Meer dan 25 jaar. Mm-hmm. Maar nu zal de voetballerij moeten laten zien of ze voor het voetbal gaan... of voor de uitstraling van, wat zijn we maatschappelijk betrokken... we nemen de zoveelste politieman in dienst. Hè? Want er zijn nogal wat politiemensen in dienst geweest. En nog steeds bij de KNVB.
Ja. Wat heel interessant wordt, kijk, dit komt uit het supporterscollectief... en jij vertelde volgens mij, daar zijn 1,3 miljoen mensen bij aangesloten. Dus dat is echt wel een behoorlijke factor. En die clubs, die hebben de stem. Dat werd gisteren ook nog even uitgelegd, want ik dacht dat de RFC erover ging. Maar dat zijn dus echt gewoon de directeuren... van de clubs die uiteindelijk beslissen wie de nieuwe KNVB-bondsvoorzitter wordt. Maar luisteren die directeuren dan ook gewoon naar hun fans? Die willen Nijland. En ja, het verhaal gaat wel eens dat clubs hun oren laten hangen naar de fans. Ja, ik mag in dit geval hopen dat ze dat doen. Want dan kiezen ze de goede kandidaat.
Ja, maar het stond in jouw verhaal ook dat het misschien al afgetikt is. En dat het lijkt alsof de voetbalclubs...
Ik heb Hans Nijland gesproken. En die zei, die had diverse geluiden gehoord. Die het hem hadden afgeraden. omdat het afgetikt zou zijn tussen een aantal topclubs, de KNVB en de Eredivisie CV van Jan de Jong. Ja, het waren geruchten, zei hij. Hij zegt, maar ja, dat weerhoudt me niet. Maar nu dit naar buiten is gekomen en op tijd naar buiten is gekomen, want eigenlijk zou die benoeming zou aanstaande donderdag plaatsvinden. Maar die vindt nu 27 mei plaats, omdat de Passion wordt uitgezonden, geloof ik, in Zeist. Dus al die clubdirecteuren en die amateurafgevaardigden, die kunnen moeilijk Zeist bereiken. Oké, dus het biedt nu de mogelijkheid om bijna anderhalve maand tot bijna twee maanden om actie te voeren. Nou, en die supporters gaan dat natuurlijk doen. Ja. Die hebben al actie gevoerd tegen die Frank Pauw. En dat gebeurde voornamelijk door de harde kernen. Maar dit supporterscollectief, en Mike die kent Fabian Nachtzaam, dat is de voorzitter van de Ajax Supportersvereniging.
Ja, de directeur van de SVA zelfs.
Ja. Zelfs de directeur. En dat is een wel opgeleide man. En die heeft Hans Nijland benaderd. Nou, en er zit de man van AZ zit erachter. En die mensen die zijn niet voor de harde kern. Dat zijn geen spreekpoppen van de harde kern, maar van de gewone man, de gewone supporter. Dus wat dat
Die 1,3 miljoen, dat zijn gewoon de Nederlanders die lid zijn van de supportersvereniging van Oranje dan?
Nee, van Nederland. Nou, misschien ook wel van Nederland zelf, toch? Maar ook van Ajax, PSV.
Ja, Ajax bijvoorbeeld.
40 verenigingen zijn erbij aangesloten.
De SVA bijvoorbeeld heeft al meer dan 100.000 en misschien zelfs wel, volgens mij 125.000 leden.
Ja, dat is een supportersvereniging van Ajax?
Ja.
Okay, ja.
En dat is wel heel opvallend. Ik had gisteren een polletje op mijn X gegooid. En ik heb, je verwacht het niet, heel veel Ajax-supporters als volgers. En of Ajax voor Nijland gaat stemmen, dat is zeer de vraag. Maar dat kan Fanta misschien beter uitleggen. Alleen als je dan ziet dat van de 3200 mensen die gestemd hebben, nu 93% Hans Nijland wil en 7% Frank Pauw. Ja, dat is wel volgens mij het gevoel dat er heel erg leeft in de voetbalwereld. En ja, ik denk. Ja,
wat nou blijft voor Pauw?
Nou, dat hij uitsupporters wil weren.
Ja, maar verder? Want nee,
als er uitwassen zijn, dan moet je gewoon beslissen van geen. Jij zit als club zijnde, als uitsupporter van bijvoorbeeld Ajax, een jaar op de strafbank of een half jaar. Ja. Zoals nu bij Ajax Feyenoord en Feyenoord Ajax gaat. Maar voor de rest pleit er helemaal niets voor Pauw.
Nee.
0,0.
Nou, leuk dat sowieso voor het feit dat er een tegenkandidaat is. Dat maakt het allemaal wat democratischer.
Dat maakt het tenminste iets om voor te kiezen. En normaal gesproken wil de KNVB dat natuurlijk stilzwijgend gewoon doorvoeren. Want dan hebben ze hun eigen man. En dan roepen ze natuurlijk, hebben ze ingangen in Den Haag en zo. In de politiek Den Haag, in Amsterdam en weet ik waar allemaal.
Die zullen wel balen dan, dat in Nederland in één keer op de prop is.
Ja, die baalt verschrikkelijk. Want als die verkiezing verliest, gaat hij natuurlijk af als een gieter.
Ja.
Dat is lekker in zijn functie. Ja. Heerlijk.
Ik vond het wel mooi dat dan eigenlijk met Pasen dat het zou zijn. En dan kan je natuurlijk opstijgen.
Ik ben niet zo van
niet van Pasen?
Nee.
Matthäus Passion, dat soort dingen allemaal?
Nee, totaal niet. Heb ik ook 3 minuten naar zitten luisteren. Nou, alsjeblieft.
Niet mooi? Bach?
Nee.
Een stukje Bach?
Nee.
Okay.
Maar je weet natuurlijk waarom ze bij Pauw terecht zijn gekomen. Na het enorme succes van Pierre Heringa bij Ajax. Dachten ze, laten we gewoon
weer. Hey, Pierre Heringa, de naam is gevallen. Dan kunnen we ook nog, en jij wilde nog iets kwijt over.
Ik wil één ding over. Mike zei het in een tussenregel. Daar kan Valentijn misschien meer over vertellen. Dat ging over de houding van Ajax. Hans Nijland is altijd een pain in the ass van Ajax geweest. Maar vooral van Michael van Praag. En Michael van Praag is natuurlijk de man nu bij Ajax die heel veel voor het zeggen heeft. Dus wat dat betreft hoeft Hans Nijland niet te rekenen dat Michael van Praag zijn handtekening onder de kandidatuur van Hans Nijland zal zetten.
Waarom was Nijland een pain in the ass bij
omdat
bij
hij
Ajax?
Altijd heel kritisch was naar
met de verdeling van de geld.
Ja, en ook in de tijd dat Michael van Praag bondsvoorzitter was. Hmm. Was Nijland ook altijd heel kritisch. Die heeft zich altijd heel kritisch opgesteld, ook richting de KNVB. Ja. Maar het is alleen maar goed dat je dat soort mensen hebt van die klokkenluiders die af en toe ook tegen dit soort grote organisaties durft aan te schoppen. Ja.
Mislintat, je wilde nog even zijn naam noemen. Wat was er nou?
Het gaat niet eens zozeer om Mislintat. Wel over Alex Kroes.
Ja.
Dat de commissarissen, die namen zijn wel eens genoemd in deze podcast. Volgens mij Annette Mosman, Kees van Oevelen en Georgette Sleek. Die blijken door het lid Alex Kroes. Dus voordat hij begon als algemeen directeur. Alex Kroes is 25 jaar lid van Ajax. En ook een betrokken lid. Want anders word je uiteindelijk ook geen algemeen directeur, denk ik. Maar die commissarissen die zijn door het bezorgde lid Kroes al gewaarschuwd voor de uitgaven van Mislintat. Die heeft ook gezegd, waar zijn jullie nou mee bezig? Daarna zijn er nog tientallen miljoenen uitgegeven. En ik sprak iemand die meer verstand heeft van de cijfertjes dan ik bij Ajax. En die is ook in die halfjaarcijfers gedoken. En daar staat dat Ajax 2 keer een voorziening heeft getroffen van 20 miljoen euro. En volgens hem, nou verklap ik, in ieder geval valt de helft af van mijn bronnen, maar dat een hij is.
Het, nou, jij weet kan, het, kan ook zo'n darter zijn.
Ja, ja daarom.
Zij
dat kan niet anders betekenen. En dat is natuurlijk krankzinnig dat Ajax zeg maar alle uitgaande transfers heeft toegestaan dat er in termijnen wordt betaald. Mm-hmm. Maar dat alle inkomende transfers, die zijn in 1 keer afgetikt. Ja, en dan kom je uiteindelijk geld tekort. En dan moet Ajax dus 2 keer een lening afsluiten bij een bank. Ja, dat doen banken over het algemeen niet bij voetbalclubs. Dus dat is waarschijnlijk onder krankzinnige voorwaarden gebeurd. Ja, en dan moet je gewoon dus echt op de blaren zitten als Ajax. Wat daar is gebeurd, ja, je komt er nooit helemaal achter. Maar ja, volgens degene die ik sprak, kan het niet anders betekenen dan dat alle uitgaande transfers in termijnen worden betaald. Ja. En alle inkomende transfers gewoon onmiddellijk worden afgetikt.
Ja, is dat? Ik zit me even af te vragen of dat niet vaker is. Hè? Dat als je een speler verkoopt aan bepaalde clubs in bepaalde competities.
Dat gebeurt vaker.
Termijnen moet dat moet je ook zelf doen dan ook.
Zeker.
Ja, maar als je een gezonde club bent, denk je misschien. Maar er blijft weinig liquiditeit over door je lening bij de bank moet afsluiten tegenover rente. Dus dan maak je extra kosten eigenlijk.
Dat maar iemand zei, en daar wil ik mijn vingers absoluut niet aan branden. Maar iemand zegt van ja, als je stelt, dan moet je het in 1 keer doen. Hmm. Dus ja, dat. Dus jij. Ja. Maar dat zijn absoluut niet mijn woorden. Wat wel mijn woorden zijn, ik heb wel gezien dat Soetalo, die werd voor 23 miljoen maximaal gekocht. En Fiorentina wilde hem ook hebben. Ja. En die waren niet bereid om verder te gaan dan 13 miljoen euro.
Oh, ja?
En die wilden in termijnen betalen, zwart op wit gezien. Dus Ajax betaalt gewoon 10 miljoen meer voor een speler.
Maar heb je ook wat,
en moet daardoor waarschijnlijk ook Medici kopen, want die. Dat was weer een familielid van de voorzitter van Dynamo Zagreb. Ja, er zijn gewoon.
Medici was een familielid van de voorzitter van Dynamo Zagreb.
Heel lang verhaal, maar de suggestie wordt gewekt dat Medici alleen is gehaald om de deal van Soetalo te kunnen vlot trekken. Hmm. Dus Ajax heeft gewoon ongeveer 10 miljoen te veel betaald voor Soetalo.
Ja, 10 miljoen plus Medici dan nog.
Ja.
Wat je van medisch hebt uitgegeven. Maar voor mij hadden we dat al een keertje gezegd.
Oh, die medische variant die staat mij in ieder geval niet helder voor de geest.
En ook over Tahirovic, daar ging het verhaal dat hij ongeveer voor 3 miljoen, 2,7 zelfs zou zijn op te halen. Ja, daar is 8,5 voor betaald. Dus zelfs als uiteindelijk blijkt dat er strafrechtelijk niks fout is gedaan, dan blijft het krankzinnig hoe Ajax heeft gehandeld op de transfermarkt.
Ja, enig voordeel voor Kroes is dat de puinhoop is zo groot. Iedereen gaat zien dat hij die puinhoop gaat opruimen. Als hij dat tenminste gaat doen.
Het kan niet slechter.
Nee, het kan bijna niet slechter. Dus voor hem is dit ook wel een ideale uitgangspositie. En dit kan hij dan ook weer gebruiken intern richting de organisatie. Want hij krijgt te maken met deze mensen.
Ja.
Die hier allemaal hun handtekening onder hebben gezet. Onder andere een van zijn mededirectieleden. Die heeft er ook haar handtekening onder gezet. Dus dat kan best wel eens gaan knetteren in die directiekamer.
Ja,
het rare, en daar werd ik vanochtend nog door iemand op gewezen, is dat Kroes nu dus gecontroleerd gaat worden door commissarissen die hij heeft gewaarschuwd als bezorgd lid voor de enorme puinhoop die er gaande was bij Ajax. Mm. Dus dat die mensen er nog zitten.
Ja. En hij moet dus samenwerken met Suzanne Lendrink, de financieel directeur, die hier allemaal haar goedkeuring aan heeft gegeven. Dus
het is er ook nog over.
Onwerkbare situatie, denk ik. Toch?
Ja, nou ja, god.
Het rare is ook dat het KPMG-rapport, dat is er nog niet. En dat komt er voorlopig ook niet. Want er is inmiddels intern aangegeven dat tijdens een BAVA, een buitengewone vergadering van aandeelhouders, wordt gepresenteerd. Maar om die uit te schrijven heb je 40 dagen nodig. Dus tussen nu en 40 dagen denken de mensen dat er geen rapport van KPMG valt te verwachten.
Toch veel ontwikkelingen bij Ajax. Hè?
Ja, we hebben het niet kunnen volgen. Want gisteren was Kroes bij Peppie en Kokkie. En dan heeft hij ongetwijfeld in de Lamar Theater.
Oh,
heeft hij ongetwijfeld de opening van zaken gegeven.
Ja, zie je maar. Als je een theatertour geeft, dan kun je dat soort dingen allemaal voor elkaar krijgen.
Ik vind het wel heel vreemd dat hij dat doet. Eerst bij Ziggo, het huiskanaal van Ajax. En nu voor 1000 supporters. En dan denk ik ook van.
Ja, een beetje goodwill kweken, toch?
Ja, maar het is zo pleasen naar de supporters en zo. Maar ik denk dat er veel meer supporters dan 1000 zijn die graag ingelicht wil worden. En meer dan 10.000 die kijken naar Ziggo. Hmm. Dus
is het stream,
Ajax is misschien iets groter dan hij denkt.
Dus hij moet gewoon een groot interview aan de Telegraaf
geven? Nee, hij moet gewoon landelijk moet hij gewoon een interview geven.
Ja.
Okay. Of de landelijke media en zo. Want de Ajax-supporters zitten overal. Het wordt nu heel eng, klein,
inkoud,
het incestueus.
Het lijkt haast of hij heel... Langzaam
zou Michael van Praag leuk vinden trouwens, dat woord.
Incestueus. Ja. Wanneer zit je bij Leo de Gries?
Dat verhaal, ja. Dat was bij dat radio-interview, hè?
Nou, waar
stond in een column en toen wilde hij niks met mij te maken hebben.
Want jij had gezegd dat het een incestueuze bende was.
Ja, bij Ajax. Ja. Dat ze elkaar allemaal de hand boven het hoofd houden en aanstellen. En de een die stelt iemand aan voor de bestuursraad. Een beetje het Russische... model.
Oké, uitstekend. Nou, hartstikke leuk. Jongens, ik ga zo wel even het Ajax-hoofdstuk parkeren, want jullie moeten de Schiphol auto in.
Nou, wat ik wel wil zeggen is dat Alex Kroes de indruk wekt alsof hij zo onzeker is dat hij eerst veilig bij de hoofdsponsor wil zitten, waar geen kritische vraag wordt gesteld. Vervolgens de fans even zoete broodjes wil bakken. Terwijl hij volgens mij helemaal niet zo is. En ook wel een...
Ik heb zo'n vermoeden dat er zaterdag een groot interview met Kroes...
Dat denk ik niet.
Nee?
Nee, ik sta me niet eens voor open.
Ja, misschien Wolter.
Oh, jullie willen niet meer?
Nu niet.
Oh, okay.
Misschien later wel.
Zullen we even een datum en moment bepalen alvast?
Misschien Wolter of Doutzen, maar geen Alex Kroes, denk ik.
De dartsters Anka Zijlstra en Helene de Graaf... die maken geen deel meer uit van het Nederlands vrouwteam. Ze zijn opgestapt omdat ze niet in een ploeg willen zitten... met transvrouw Noah Lin van Leuven. Is grote crisis in
dartswereld. Ja.
Is wel heftig, hè?
Ja, zeker. Ja.
Wel snel door.
Heb je nou een voordeel als vrouwelijke darter die je man is geweest? Je hebt natuurlijk meer...
Power
in die
power
in
maakt niet zo heel veel uit. Het gaat om coördinatie, Pim.
Maar wie hebben er... dit is een heel gevaarlijk onderwerp. Ja. Ja. Wat vind jij daarvan,
zeker.
Valentijn?
Nee, ik vind het prima dat die vrouwen zijn opgestapt.
Ja, serieus?
Ja, begrijp ik echt heel goed.
Hoezo? Hoezo?
Ja, omdat je gewoon met een man zat.
Nou ja, het is nu...
Ja.
Het is nu een vrouw, toch?
Man met een pruik.
Nou ja, god, die vrouw heeft waarschijnlijk een lange transitie achter de rug. Die is hartstikke trots dat ze in het vrouwelijke dartsteam
zit. Dat wil ik niet weten en ik wil het niet zien ook.
Oké. Geraldo Becker, laten we dan even gaan. Die zit nu bij Social. Nee. Dat kwam natuurlijk... je wilde er wat over zeggen?
Ja, daar wil ik... Jij vroeg wat de versterking zou zijn voor haar.
En? Jij zei ja.
Op dit moment is iedereen de versterking.
Ja, maar serieus?
Ja, dat vind ik wel zeker.
Ja, heeft natuurlijk bij Union Berlin een goede tijd gehad.
Ja, maar die gozer die heeft heel veel ruimte nodig. Dus
bij Union Berlin, hè?
Ja, bij Ajax heb je niks te zoeken.
Als de volgende trainer nou gewoon een box op het middenveld zet...
Ja.
Dan...
Ja, laten we nog even teruggaan naar het Nederlands elftal. Want dinsdagavond 20:15 Duitsland-Nederland dus. Malen noemde je al even, viel weer heel goed in. Ja, Ralf van der Vaart is lyrisch. Hè? Die dicht hem Romario-achtige kwaliteiten toe.
Ja, die beste van de wereld. Maar ja, die zei ook, Ralf van der Vaart was er een. Die zei dat het Nederlands elftal om Xavi Simons heen gebouwd moest worden. Ja. Dus ja.
Maar hij brengt
wel...
Hij
roept ook maar wat. Zoals maar Malen ik ook maar brengt wat roept, wel, hoor. Laat je dat wel voorop stellen.
Maar Malen brengt wel wat extra's bij dit Oranje nu, toch? Dat is wel duidelijk. Is goed in vorm.
Ja, is goed in vorm. En ik kan van rechts spelen. Dus, maar ik weet helemaal niet wat Koeman van plan is tegen Duitsland. Nee. Misschien dat we vanavond wat te horen krijgen.
Ja,
want normaal gesproken zou ik denken... Duitsland, dat is de graadmeter voor richting het EK. Dus dat je zoveel mogelijk spelers opstelt in het systeem... dat je wil gaan spelen op het EK.
Ja, en ik zag gisteren bij Studio Voetbal... een vermoedelijke opstelling voorbij komen. Maar daar stond de licht in als rechter van de 3 verdedigers. Dus dat hij dan met 5 verdedigers zou gaan spelen... Maar volgens mij was het Matthijs de Ligt... die ooit onder Louis van Gaal riep op het WK zelfs. Van,
dat het hem niet lag.
Dat is niks voor mij, ja.
Nee.
Ja.
Oké, willen we het nog over de Duitsers hebben? Want daar gaf je niet zo hoog van op. Maar die hebben dus inderdaad Frankrijk...
Die hebben echt van de scorebordjournalistiek.
Nou ja, ik heb wel even de samenvatting gekeken. Het was wel overtuigend.
Ja, maar dan zie je die 4 kansen van die Duitsers... omdat die Fransen alleen maar aan het drukken zijn.
Mm-hmm.
En zo. Maar het is natuurlijk een prima resultaat. Echt ook iets wat ze nodig hadden na nederlagen tegen Turkije en Oostenrijk.
Ja.
En daar hoor je dan ineens niemand meer over. En dat begrijp ik wel. Die Duitse media die denken, ja, het EK komt eraan. In eigen land, oppompen. Want moeten die kranten toch verkopen.
Maar het zou niks voor Duitsland zijn om op dat toernooi opeens wel te staan. Dat doen ze namelijk altijd.
Ja. Nou, oké. Nou, dan heeft Amerika nog een toernooi gewonnen door Mexico in de finale te verslaan.
Hij was 14:45 vandaag. Des
speelde geweldig.
Even overgeslagen.
Ja. Nou, wat leuks nog tot slot. Je hebt natuurlijk die Legends gehad, hè?
Ja.
Steven Kooijman had een heel verhaal over op Anfield. De Legends van Liverpool tegen de Legends van Ajax. Heb je nog wat meegekregen daarvan? Kiki Moussampa gescoord.
Dirk Boerrichter.
Dat zijn nou niet echt de allergrootste verdetten.
Dat is natuurlijk wel jammer, dat zo'n wedstrijd... Ja, weet je, als je dan Van Basten, Bergkamp, Kluivert en noem allemaal maar op benadert... Doodzonde dat ze dan niet die kant op gaan. Volgend jaar bestaat Ajax 125 jaar. Mm-hmm. Het zou mooi zijn als ze dan een soort legend game spelen... en die gasten dan wel meedoen.
Ja.
Af en toe moet je ook over je trots heen stappen. En al heb je een conflictje met de club gehad, zulke wedstrijden... ja, Van Basten blijft natuurlijk een echte Ajaxiet. Mm. Dus die had zo'n wedstrijd natuurlijk best... Ik weet niet of je dat fysiek kan. Hoor,
ja, trouwens. Daarom. Want volgens mij heeft hij toen in die Bergkamp-wedstrijd... heeft hij ook maar heel kort meegedaan...
Ja, dus, ja. Oké. Okay.
Ik wilde zeggen, daar komen de fans van Liverpool voor. Maar die komen ook voor Kiki Mouzampa en consorten. Want nou er zat gewoon 60.000 man.
Er zat nog best, stond nog best wat op het veld. Er was ook met Sven-Göran Eriksson dat hij nog één keer Liverpool mocht coachen.
Dat was zo mooi.
Dat was mooi. En Gerrard die speelde. Torres. Dus,
dat kunnen die Engelsen beter dan...
Ja, is mooi, hè?
Dan Nederlanders.
Nou ja, toen rondom het afscheid van Cruijff is er nog zo'n wedstrijd ook geweest, toch?
Ja, en er is er ooit een keer wedstrijd van de eeuw geweest.
Ja, precies.
Van de eeuw, ja.
Dus dan toen waren volgens mij wel alle grote namen ook...
Was toen georganiseerd door de Jaap de Groot. Hè? Die was hier toen chef telesport.
Ja, dus dan komen
dat
komen
dan. Heel goed, ja. Ja.
Oké, heren, veel plezier. Wat gaat worden?
Gelijkspel.
Mike?
Balen of een sticker.
Ja, goed. Dus?
3-0.
Nou, voor Duitsland?
Ja.
Oké, nou, we gaan het zien. Dankjewel.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.